Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en zijn zegen voor dit samen zijn vragen. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet van dit lied 513 zingen. Fijn dat u vanavond gekomen bent. We hebben een paar weken geleden zijn we begonnen met een serie van vier onder het thema Dit is de Antichrist. We lezen daarover in de Johannesbrief. We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over de geest van de Antichrist, hoe de geest van de Antichrist de maatschappij, de wereld, de kerk voorbereidt op de komst van de Antichrist. En we hebben ook gezien dat de geest van de Antichrist nu al in de wereld is. Vanavond gaan we het met elkaar hebben over de weerhouder van de Antichrist. Waarom kan de Antichrist zich nog niet ten volle openbaren? Want wij geloven, de Bijbel is daar heel duidelijk over, voordat Jezus terug zal komen hier op aarde, zal er eerst een periode zijn dat de Antichrist hier is. En daarom is het ook heel goed om daarop op te letten en ook te weten wanneer dat we de Heer Jezus terug mogen verwachten. En dan gaan we het hierna hebben over de identiteit van de Antichrist. Aan wie denken we dan? En dan als laatste gaan we met elkaar nadenken over de ondergang van de Antichrist. Dus vier studies waarvan deze avond de tweede is over de weerhouder van de Antichrist. Een soort, ja, we noemen dat wel eens een Maranatendienst. Een dienst die gaat over de komst van Jezus. Fijn dat u gekomen bent en laten we samen Gods zegen vragen over dit samen zijn. Vader in de hemel, we danken u dat u ons in uw woord niet in het ongewisse gelaten hebt. We kunnen in al uw heilshandelen vinden dat u altijd uw handelen aankondigt in de Bijbel. Of het de geboorte is van iemand of een gebeurtenis. Heer, het komt nooit zomaar. U kondigt het altijd aan en u bereidt de mensen erop voor. Dat hebben we bij de zondvloed gezien, maar dat weten we ook, Heer, bij uw eerste komst in Jezus, die ook aangekondigd is, Maar we zullen het ook zien bij uw tweede komst, als u weer op aarde komt. Heer, en we willen u vragen, wilt u ons ook helpen om dan ook op uw woord te letten? Op de dingen die in de Bijbel erover beschreven staan, over uw tweede komst? Maar ook naar de tekenen om ons heen, de dingen die gebeuren in de wereld om ons heen. Wilt u ons helpen om dat niet op eigen houtje in te vullen en te denken van nou, dat zal daar wel mee bedoeld worden. Maar dat we dat ook heel duidelijk kunnen leggen naast dat wat er in uw woord staat. En we willen u vragen, wilt u ons de weg wijzen en ons leiden, Heer, in onze overdenking hierin. Heer, we willen u ook danken dat u ons gered hebt, dat we kinderen van God zijn, dat we geloven in de toekomst. Dat we geloven, Heer, dat de kerk niet een museum iets is of dat de Bijbel alleen maar over het vroegere gaat, maar dat de Bijbelse boodschap ook over vandaag en morgen gaat. En Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om ons te richten ook op de toekomst en te weten de dingen die op ons afkomen en de tijden ook te kunnen duiden. Heer, wilt u vanavond ons een bijzondere avond geven waarin we mogen ervaren dat u zelf door uw geest in ons midden bent. Heren, zoals de geest van de antichrist deze wereld voorbereidt op de komst van de antichrist, zo mogen we weten dat de geest van God gekomen is om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. En ik wil u vragen, wilt u ons ook helpen om ons open te stellen voor die geest? En wij willen u vragen, wilt u met uw Heilige Geest vanavond uw werk onder ons doen? Heren, we willen ook bidden voor hen die thuis deze dienst beluisteren, soms heel dichtbij, soms ook heel ver weg. We danken u dat we ons met hen verbonden mogen weten, ook hen die wegens ziekte deze dienst niet mee kunnen maken. Heren, wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen ook uw kracht doen laten ervaren, zoals ook vanmorgen gehoord hebben, Heer, over de geloofskracht, dat u Sarah door het geloof kracht gaf, Heer. Zo wilt u ook hen uw kracht doen laten ervaren. En dat ze mogen weten dat ze niet alleen zijn, maar dat ze verbonden mogen zijn met u en met ons. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we willen u danken, Heer, dat u vanavond door uw geest in ons midden bent. Wilt u tot ons spreken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 590 uit de bundel Opwekking. O mijn ziel. En vooral dat laatste couplet waar we als kinderen van God uitkijken naar de komst van Jezus. Om eens voor altijd met hem verenigd te zijn.
Thank you.
En dit is eigenlijk van het begin af aan het verlangen van de gemeente geweest. Om als een bruid uit te kijken naar de bruidegom. Om voor altijd verenigd te zijn. Nou, deze hoop is door vele eeuwen heen in heel wat kerken verdwenen. Of veranderd. En ik ga regelmatig door het land en dan kom je in heel veel gemeenschappen, kerken, waar men helemaal niets meer heeft met de wederkomst van Christus. Waar ook nooit meer gesproken wordt over het herstel van Israël, over de tekenen van de tijd. En wat dat betreft mogen we blij zijn dat wij als gemeente bekend zijn als een Maranatha-gemeente. Als een gemeente die uitkijkt naar de komst. En kijkt naar onze vereniging met de Heer Jezus. En daar gaan we met elkaar een stukje over lezen. Uit 2 Thessalonicense 2, vers 1 tot en met 12. Daar staat boven de wederkomst des Heren. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Zie je hoe dat bij elkaar komt? De komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Daar hebben we het net over gehad, over gezongen. Dat we Hem zullen ontmoeten. Onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, dus een soort nepbrief. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet. Zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts zodat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar nog een heel mooi lied over de komst van Jezus zingen. Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. 490, en terwijl we dat zingen, zal er ook de collecte ingezameld worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Als we dit stukje zo gelezen hebben uit 2 Thessalonicenzen 2, dan krijgen we te maken, direct al te maken met twee uitdrukkingen die al heel gauw door elkaar heen gebruikt worden. In de eerste plaats hebben we te maken in het eerste vers met de komst van onze Heer Jezus Christus. En dat kunt u in het eerste vers lezen met betrekking tot de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is de dag van de Heer Jezus Christus. De dag die in het teken staat, direct daarachter, en onze vereniging met Hem. Daar kijken we als gemeente van Jezus Christus naar uit. De komst van Jezus en onze vereniging met Hem. Toen de Heer Jezus van deze wereld wegging, toen zei Hij, en zie, ik ben met u al de dagen. En als Jezus terugkomt, dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4, dan zijn wij met Hem. Eerst komt Hij, zegt Hij, ik ben met jullie. En als Jezus komt, dan zegt Hij, en nu ben je met mij. Om voor altijd bij Jezus te zijn. De dag van de Heer Jezus Christus wordt 5 keer gebruikt, die uitdrukking, in het Nieuwe Testament. En het heeft elke keer te maken met de toekomst voor de gemeente. De dag waar wij als kerk, als gemeente naar uit mogen kijken. De dag van Jezus Christus. En dat is het moment waarop de gemeente uit mag kijken, waar naar de gemeente uit mag kijken, dat Hij zijn gemeente tot zich zal nemen. Van deze wereld weg zal halen, als een bruid weg zal nemen en dat we voor altijd bij Hem mogen zijn. Het lichaam wat deze aarde zal verlaten en verenigd wordt met het hoofd wat in de hemel is, de Jezus. Onze vereniging met Hem. Bruid en bruidegom, hoofd en lichaam, om zo voor altijd bij Hem te zijn. Er staat in de Bijbel dat de gemeente weggerukt zal worden. Ik zal er straks iets meer over zeggen. Weggerukt, of zoals er in Matthäus zo mooi staat, twee zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Dat is het geheim. Het geheim van de gemeente waarover Paulus zegt, ik deel u een geheim mee. En dat heeft alles te maken met de toekomst voor de gemeente. Een tweede uitdrukking die hier gebruikt wordt, en je ziet al dat het heel veel verwarring veroorzaakt heeft, die kunt u vinden aan het einde van vers 2... Daar staat alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Nou, zie ik al verschillende mensen die zeggen, ja, maar dat staat niet in mijn Bijbel zo. In mijn Bijbel staat aan het einde van het tweede vers, hetzij door een brief, hetzij die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus reeds aanbrak. Dat staat in de Statenvertaling zo, de dag van Christus. En dat staat zelfs ook in de herziene Statenvertaling, wordt gesproken over de dag van Christus. Ik heb me lang afgevraagd waarom dat de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling dat alle twee vertaald hebben als de dag van Christus. Terwijl in de Griekse Bijbel, daar staat heel duidelijk de dag van Kyrios of Kyrion. En dat betekent, Kyrion betekent Heer. En wat dat betreft heeft de NBG-vertaling dat juist vertaald, de dag des Heren. En niet de dag van Christus. De dag van Christus en de dag des Heren is een heel groot verschil. De dag van Christus is het moment dat wij verenigd worden met de Heer Jezus. En dat is de dag waar ik net ook over gelezen heb, dat Hij in onze werk begonnen is tot de dag van onze Heer Jezus Christus. En dan zijn we klaar hier op aarde en dan mogen we bij de Heer in de hemel zijn. Maar de dag des Heren, dat is heel wat anders. Als u kijkt wat er in Jesaja geschreven wordt over de dag des Heren, ik zal het u voorlezen, de dag des Heren, dan staat er, jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Zie, de dag des Heren komt meedogenloos met verbolging en brandende toren om de aarde tot een woestijn te maken en haar zondaars in haar te verdelgen. Joël die zegt, wee die dag, want nabij is de dag des Heren als een verwoesting. Als een dag van duisternis, donkerheid en dikke duisternis. Dat is de dag des Heren. Is dat de toekomst voor de kerk? Is dat de dag waar wij naar uitkijken? Absoluut niet. Dat is de dag waarop God klaarkomt met deze wereld. Dat is de dag die een tijdsperiode omvat. De dag des Heren van eerst 7 jaar. Die 7 jaar die in de Bijbel beschreven wordt als de grote verdrukking. En als die grote verdrukking voorbij komt, dan komt er 1000 jaar het Messiaanse vrederijk. Dat is de dag des Heren. De dag des Heren waarop God klaarkomt, tot zijn doel komt met deze wereld. Dat is een uitgerekte dag. En deze dag des Heren, de dag van het oordeel over deze wereld, waar hij tot zijn doel komt met deze afgevallen schepping, wordt ingeleid door de dag van Christus. Eerst komt de dag van Christus, het moment. En de dag van Christus is eigenlijk maar, je zou het kunnen zeggen, een punt destijds. Of een knippering met je ogen, een oogwenk. Want dat is het moment dat wij bij de Heer zijn. En dan begint hier op aarde die vreselijke dag des Heren. En die dag des Heren, die wordt in Openbaring 6 al beschreven. Dan staat er dat er zegels verbroken worden. U kent waarschijnlijk wel het boek Openbaring een klein beetje. Dan is er een boek wel verzegeld met 7 zegels. En er wordt de ene na het andere zegel verbroken. En weet u dat eerste zegel, als dat dan verbroken wordt, dan zie je een ruiter komen op een wit paard. En overal waar dat paard naartoe gaat en waar die ruiter naartoe gaat, daar overwint hij. En dan neemt hij de macht over. En hij heeft een pijl en boog in zijn hand. En een kroon op zijn hoofd. Vele mensen denken dat dat de Jezus is, die dan over deze wereld zal komen en de wereldregering gaat beginnen. Maar de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat dit iemand is die lijkt op de Heer Jezus. Want in Openbaring 19 lees je pas echt over de komst van Jezus op een wit paard. En dan niet 1 kroon, maar vele kronen. En niet een pijl en een boog in zijn hand, zoals Satan ook als een vurige pijlen op ons richt. Maar met een zwaard, het zwaard des geestes wat uit zijn mond komt, hè? Dan komt Jezus pas terug. Als deze ruiter op dat witte paard in Openbaring 6 dan niet de Jezus is, wie is het dan wel? Dan kan het niet anders dat je hier te maken krijgt met de antichrist. De antichrist die de regering als het ware over deze wereld in zijn handen zal nemen. En dan lees je die tweede ruiter die zal komen op een rood paard, op een zwart paard, op een vaal paard. Dan komen de vreselijke oordelen over deze wereld. Zo zelfs dat 1/4 van de totale mensheid gedood zal worden. En wat je dan leest over dieren die losgelaten worden, over besmettelijke ziekten en allerlei rampen die over deze wereld komen, dan lijkt het erop dat de wereld al een klein beetje voorbereid wordt op de dingen die dan gaan komen. Want je ziet het vandaag al steeds meer om je heen gebeuren. Het is zelfs zo vreselijk, het begin van de dag des Heren, dat de mensen tegen de rotsen zeggen in Openbaring 6, valt op ons en verbergt ons voor de toren van het Lam. Zo vreselijk is die tijd, die dag des Heren die straks aan zal breken. Laten we even terugkijken. De dag van de Heer Jezus. De dag van de Heer Jezus Christus. Dat is een dag om naar uit te kijken. Dat is de dag waarop wij verenigd worden met de Heer Jezus. Direct daarop volgend de dag des Heren. Zoals we deze kennen als de dag waarop God met zijn oordeel over deze wereld zal komen. Die uitmondt in het moment dat Jezus zichtbaar op aarde terug zal komen en zijn Messiaans rijk hier op aarde zal vestigen. En die dag eindigt, als die dag eindigt, je zou dus kunnen zeggen na 1007 jaar, dan komt er een andere dag. En daarover heeft Petrus geschreven, dat is de dag Gods. Daar staat er in de Petrusbrief, terwille waarvan de hemel en de aarde zullen vergaan, en dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Heeft het nog een beetje op de lijn staan? Eerst het moment dat we de Heer Jezus ontmoeten, de dag van Christus. Dan de dag des Heren, grote verdrukking, Messiaanse Rijk. En na de dag des Heren komt de dag Gods. En dan komt er pas een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Deze dagen worden in de Bijbel heel duidelijk beschreven. Die Bijbelse volgorde is zo belangrijk. Er staat in de Bijbel heel duidelijk dat er Jezus eerst komt. Zijn eerste komst is de komst voor de gemeente. Voor de zijne. Maar zijn tweede komst hier op aarde, zijn wederkomst. Je kunt het eigenlijk, er wordt in de Bijbel gesproken over de komst van Jezus voor de gemeente. En over de wederkomst van Jezus op aarde. De komst van Jezus is voor de gemeente en zijn wederkomst op aarde, dat is met de gemeente. En dat is na die 7 jaar, na die 7 jaar grote verdrukking, waar wij met Jezus terug zullen komen. Er staat heel duidelijk in de Bijbel, in Colossense 3 vers 4, als Christus op aarde zal verschijnen. Wat staat er in Colossens 3 vers 4? Zullen ook wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Dus de wederkomst van Christus op aarde is ook onze komst. En dat kan alleen maar, we kunnen alleen maar met hem terugkomen op aarde als we eerst door hem thuisgehaald zijn. Voor deze vreselijke tijd hier op aarde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik met u een aantal argumenten zal doornemen waaruit blijkt dat de gemeente van Jezus Christus van deze wereld weggenomen zal worden voordat de antichrist hier op aarde zal gaan regeren. Dus ik bedoel eigenlijk voordat de dag des Heren aan zal breken. Voordat die grote verdrukking plaats zal vinden. Kijk, er zijn nu al heel veel christenen die zeggen ja maar. En dat is een van de dingen die heel vaak aangevoerd worden. Wij gaan als christenen gewoon door die grote verdrukking. Denk jij dat als Israël straks door die grote verdrukking gaat, dat wij als gemeente er tussenuit piepen? Dat kan toch niet? Denk jij dat God de gemeente weghaalt als het onder onze voeten een beetje te heet wordt? Juist dan niet. Dan moeten we als christenen laten zien wie we echt zijn. Nou, ik denk dat de Bijbel heel duidelijk laat zien dat wij voor de grote verdrukking als gemeente van Jezus Christus weggenomen zullen worden. En ik zal u proberen duidelijk te maken waarom. Ik noem de teksten. U hoeft ze niet op te slaan. U kunt ze later nog eens een keertje opslaan. Maar weet je, er staat niet voor niets in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9... dat God ons niet gesteld heeft tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. En als deze mensen, terwijl die grote verdrukking begint te roepen van verbergt ons voor de toren van het Lam, aan het begin van de grote verdrukking, ja, dan kun je toch niet zeggen dat dat de gemeente is. Want wij zijn niet gesteld tot toorn. Wij zijn gesteld tot het verkrijgen van zaligheid. En natuurlijk, zegt Johannes 16, in de wereld leidt gij verdrukking. Tuurlijk, vanaf het eerste moment dat de gemeente hier op aarde was, is er verdrukking geweest. Moet eens weten in het begin van de gemeente hoe mensen vanuit de gemeente zo in de arena's geworpen werden. En met wilde dieren moesten vechten en gedood werden en op de brandstapels terechtkwamen. Vanaf het begin is er verdrukking geweest in de gemeente. En ook vandaag zijn er nog velen in de gemeente die vreselijk verdrukt worden. Maar dat is nog niet de grote verdrukking. De grote verdrukking zal pas straks komen, als de antichrist zal komen. En dat is absoluut niet die verdrukking waarover de Jezus het heeft. Het is wel heel belangrijk om te weten dat deze verdrukking in Matteüs genoemd wordt. Er zal straks een verdrukking komen over deze wereld die er nog nooit geweest is. En ook nooit meer zal komen. En over deze verdrukking zegt Jeremia dat deze verdrukking die er nog nooit geweest is en ook nooit meer zal komen, zegt Jeremia in hoofdstuk 30 vers 4 tot en met 7, dat deze verdrukking de angsttijd is, de benauwdheid voor Jacob. Maar daaruit zal Jacob behouden worden. Het is een periode die God ingebouwd heeft in zijn heilsplan, met name voor Israël. Het wordt zelfs in het boek Daniël de 70ste jaarweek genoemd. Dat is een beetje moeilijk, dat zal ik niet helemaal uitvoerig behandelen. Maar daar geeft God een hele duidelijke plan over Israël, waarvan de laatste jaarweek, die laatste 7 jaar... die angsttijd van Jacob is. Waardoor Israël zo met de rug tegen de muur komt te staan. Net zoals dat Jacob bij de beek Jabok met God moest strijden en hij werkelijk bekeerd werd. Dat gebeurt straks met Israël. En die grote verdrukking is Gods heilsplan met Israël, waardoor Israël tot geloof zal komen. Het staat heel duidelijk in Openbaring 3 vers 10, als je de brief aan Philadelphia hebt, dat Johannes tegen die gemeente van Philadelphia zegt: als jullie mij blijven verwachten, dan staat er letterlijk, zal ik ook jullie bewaren voor de uren van verzoeking die over de hele wereld zal komen. Hoort u het goed? Sommige mensen willen dat dan verdraaien met allerlei vertalingen, dat er staat, hij zal jullie uit die verdrukking. Dat staat er niet. Er staat letterlijk, hij zal je bewaren voor de uren van verzoeking die over de hele wereld zal komen. Als wij hem verwachten. Als we uitkijken naar de komst van Jezus. De Jezus zegt, als je al deze dingen al ziet gebeuren, en wij zien vandaag al een heleboel, een scala van allerlei dingen, natuurrampen en de dreiging van oorlogen. Je moet eens weten hoe de dreiging van een kernoorlog er vandaag is, hè, in China en Noord-Korea en Amerika. Je weet helemaal niet waar je aan toe bent met de huidige president in Amerika. En dat, ja, ik noem het maar een jochie daar in Noord-Korea, wat het heel leuk vindt om allerlei raketjes af te vuren. Je weet niet meer waar je aan toe bent. En de dreiging is overal. Ook rondom Israël. Niet alleen op wereldniveau, maar ook in natuur, wat de natuur betreft. En dan zegt er Jezus, als je deze dingen ziet gebeuren, dan zegt hij niet van, ga schuilkelders maken en ga een grote voorraad inslaan in je kelder, dat je die grote verdrukking doorkomt, want straks kan je niet meer kopen of verkopen als je in de grote verdrukking bent. Dat zegt de Bijbel nergens. De Bijbel zegt nergens dat we ons voor moeten bereiden als christenen op die grote verdrukking die komt. Nergens. Weet je wat de Jezus dan zegt? Als je deze dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is dichtbij. Hij komt ons verlossen. Bevrijden voor die uren van verzoeking die straks over de hele wereld zal komen. Er staat in Openbaring 20, Bij de wederkomst van Jezus, ik vind dat een heel belangrijk punt, bij de wederkomst van Jezus in Openbaring 20, dan staat er dat de martelaren uit de grote verdrukking levend zullen worden. Want tijdens de grote verdrukking zullen alle gelovigen of de antichrist moeten aanbidden, of ze zullen gedood worden. Dan is er geen plek voor hen om hier te leven. En dan staat er dat er inderdaad heel veel martelaren zullen sterven. En dan staat er als de Heer Jezus met in heerlijkheid terugkomt en wij met hem, dan staat er, dan zullen de martelaren uit de grote verdrukking weer opstaan. En dan staat er letterlijk, en zij zullen leven. Wie? De martelaren uit de grote verdrukking. En dan denk ik bij mezelf, mijn vader is al heel wat jaren geleden overleden. Die ligt al meer dan 30 jaar in het graf. Zou mijn vader dan ook al opgestaan zijn? Wanneer dan? Als daar alleen de martelaren opstaan, dan moet de opstanding van de gemeente al op een eerder moment plaatsgevonden hebben. Dat kan niet anders. En dat heeft dus heel duidelijk al plaatsgevonden voorafgaand aan de grote verdrukking. Want als de gemeente straks opgenomen wordt, dan zullen alle in Christus ontslapenen ook opstaan. Toen we de begrafenis hadden van Roelie op Usselo, stond ik even bij de beheerder van de begraafplaats en bij de begrafenisondernemer. Ik zei, dit is wel een heel bijzonder hoek hier op die begraafplaats. Want daar liggen er heel wat van onze gemeenten. Maar weet je, er komt straks een moment, en ik denk dat het niet zo heel lang meer zal duren, dan is de hele boel hier omgewoeld. Er zijn al die grafstenen aan de kant, want dan ligt er hier geen één meer, dan is er hier niemand meer achtergebleven. Dan zijn de graven open. Dan heb je gelukkig weer een beetje plek om andere mensen te kunnen begraven. Maar wij maken dan plaats, want dan zijn de graven geopend. En dit gebeurt niet als Jezus op aarde terugkomt, waarbij alleen de martelaren opstaan. Maar het gebeurt op het moment dat wij voor de grote verdrukking weggenomen zullen worden en we bij hem mogen zijn. Daar is Openbaring 20 heel duidelijk over. In de Bijbel vinden we verschillende voorbeelden. Denk eens aan het voorbeeld van Lot. God zei tegen Abraham zei tegen God, Heere God, als er nu nog 10 rechtvaardigen zijn, zou u dan met uw oordeel over de stad komen? En de Heer zei, ik zal het niet doen. Gelukkig zijn er nog heel wat christenen. Zolang er nog rechtvaardigen zijn in deze wereld, komt God niet met zijn oordeel over deze wereld. Pas op het moment toen Lot en zijn dochter, zijn vrouw, die wilde bij Sodom blijven. Maar vanaf het moment dat Lot en zijn dochters uit Sodom waren, kwam het oordeel. Dat zie je precies op dezelfde manier bij Rahab. Het oordeel dat zou over Jericho voltrokken worden. Maar wat moest er met Rahab gebeuren? Voordat God met zijn oordeel over Jericho kwam, werd eerst Rahab en haar hele huis, iedereen die zich in dat huis bevond. En weet je, er staat in de Bijbel, er is maar één huis. Eén huis dat gered wordt uit de stad van oordeel, dat is de gemeente. Eerst moest Rahab uit Jericho geëvacueerd worden. En toen kwam God met zijn oordeel over Jericho. En zo zal het ook bij de gemeente zijn. Misschien goed om eventjes naar 2 Thessalonicenzen 2 te kijken. Want daar staat, en daar was heel wat verwarring daar in de Thessalonicenzen gemeente, want er waren mensen die geestesuitingen hadden, misschien visioenen gehad hebben. Heb je vandaag ook nog wel eens gehad, hè? Ik weet dat Corrie ten Boom aan het einde van haar leven bepaalde visioenen gehad heeft. David Wilkerson bepaalde visioenen gehad hebben die niet overeenkomen met de werkelijkheid van het woord van God. Dat is nogal wat. Er zijn mensen die visioenen gehad hebben en dat verkondigd hebben. Hier staat mensen die visioenen hebben, geestesuitingen, predikingen of een brief die van ons afkomstig zou zijn. De gemeente van Thessalonica werd verleid, werd op een verkeerd been gezet. En ze dachten van, de opstanding heeft al plaatsgevonden. En weet je hoe ze dat dan vertelden? Dan vertelden ze heel geestelijk, weet je, zodra je in de Jezus Christus gelooft, dan ben je met Christus opgestaan. Dan heb je een nieuw leven, maar je moet echt niet denken dat mensen uit het graf nog eens een keertje uit de dood op zullen staan. Daar moet je niet, die opstanding, die is er niet. Die opstanding heeft al plaatsgevonden toen jij tot geloof kwam. Dat is de opstanding waar de Bijbel het over heeft. Nou, ik denk dat je dan wel een beetje naast de Bijbelse waarheid zit. Natuurlijk, het een is wel waar. Met Christus zijn wij tot nieuw leven gekomen en zijn we opgestaan. Maar ik verwacht ook nog een lichamelijke opstanding. Ja, toch? Ik verwacht ook nog de opstanding waarvan de Bijbel zegt dat er Jezus als eersteling opgestaan is uit het graf. En wij net zoals hem uit de graven of veranderd zullen worden aan hem gelijk. De gemeente van Thessalonica werd verleid. En ze zeiden al, de dag des Heren is al lang aangebroken. We leven nu al midden in, nou ja. De meeste kerken hier in Enschede geloven dat we nu al in het vrederijk leven. In het koninkrijk van de Heer. En wij als kerk hebben de opdracht om het koninkrijk van de Heer uit te breiden. En iedereen die tot geloof komt, hoort weer bij het koninkrijk. En zo zullen we het koninkrijk vestigen hier op deze aarde. Leven we nu al in dat vrederijk? Leven we nu al in de dag des Heren? Ik denk het niet. Want eerst moet de dag van Jezus komen. En zullen we tot hem opgenomen worden. Nou, Paulus die schrijft hier. Ik heb het al een keertje eerder uitgeprobeerd te leggen. Er staat in vers 7, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. En dan staat er, eerst moet de afval komen. En dan wordt het bijna in één zin genoemd. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dat valt bijna op hetzelfde moment. Dan zou je denken, ja, dan hebben we eerst eens te maken met een gigantische afval. En dan komt pas die antichrist. Het woordje afval, ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten wat daar precies staat. In het Grieks wordt hier het woordje apostasia genoemd. Apostasia, dat zou je kunnen vertalen met afstand nemen van iets. Apostasia. Afstand nemen of loslaten. Misschien is daar vandaan het woordje afval gekomen. Mensen die het losgelaten hebben. Apostasia betekent ook vertrekken. Vertrekken, ergens anders heen gaan. Dat kun je ook een klein beetje leggen naast het woordje afval. Maar het woordje apostasia betekent in deze zin heel duidelijk, eerst moet het vertrek komen. En direct daarna zal de mensen wetteloosheid zich openbaren. Apostasia. U kunt het gewoon in de Griekse Bijbel vinden. Als u een mobiel hebt en u heeft een Griekse lijn daarnaast, kunt u het zo terugvinden. Letterlijk staat hier, eerst moet het vertrek plaatsvinden. En dan zal de mens de wetteloosheid zich openbaren. Het vertrek van wie? Nou, is toch wel duidelijk, hè? Eerst het vertrek van de gemeente. Eerst zullen we als gemeente deze wereld los moeten laten. Eerst zullen we afstand moeten nemen van deze wereld. Eerst zullen we weggenomen worden van deze wereld. Zoals er bijvoorbeeld ook precies hetzelfde staat in vers 7. Daar staat, en hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Eerst moet het weg zijn. Eerst moet de gemeente verdwijnen. En dan kan de mens de wetteloosheid zich openbaren. Er staat hier in het vierde vers van 2 Thessalonicenzen 2. Dan zal de zoon des verderfs, die uitdrukking, de zoon des verderfs, vind je nog één keer in de Bijbel. En die ene keer wordt hij gebruikt voor Judas in Johannes, de zoon des verderfs. De man die boven elke verdenking stond. En de apostelen hadden het nog steeds niet door dat Judas degene was die hem zou verraden. De zoon des verderfs, de antichrist, Judas. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Die tempel Gods, die zal zeer waarschijnlijk in Jeruzalem verschijnen. De tempel Gods. Misschien ook de tempel Gods dat hier staat dat deze antichrist zijn plek zal innemen binnen de kerk van Jezus Christus. In het tempel Gods. Hij zal zich één maken met de kerk die dan op aarde er is. U zegt, ja, maar de kerk is het toch niet meer? Als Jezus de gemeente op komt halen? Nou, de kerk in de kerk is er niet meer. Maar er staat dat deze kerk van vandaag, en dat heb ik ook de vorige keer gezegd, dat de geest van de antichrist ook werkzaam is in de kerk. En dat we te maken hebben met een godsdienst die helemaal niets meer te maken heeft met het geloof in Jezus Christus. Dat het misschien wel een hele grote kerk is, een hele grote wereldkerk, maar het is niet de gemeente van Jezus Christus. En ik denk dat de antichrist een plek krijgt in de tempel Gods, in die kerk. En misschien wel in Jeruzalem, als daar een tempel herbouwd is. En u weet dat alle materialen voor de bouw van de tempel in Jeruzalem allemaal al klaar liggen. De priesterkleding is er al. Zelfs de instrumenten zijn er al. De zalfolie is al helemaal klaar. Het is allemaal klaar. Ze kunnen zo een tempel bouwen. Alleen wachten ze nog op het moment dat Jeruzalem waarschijnlijk de plek wordt waar christenen, moslims en joden diezelfde God kunnen aanbidden. In de tempel Gods. Hij zal zich op die plaats zetten. En hij zal net doen of hij, de Jezus, de Messias is. En dan staat er een heel belangrijk vers in vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Door wat wordt de komst van de antichrist tegengehouden? Weet u, er is in deze wereld maar één kracht die de antichrist, die de werking van de duivel nog kan tegenhouden. En die ene kracht is niets anders dan de gemeente van Jezus Christus. Zolang de gemeente van Jezus Christus hier is, kan de antichrist zich nog niet openbaren. Er is geen andere kracht. De Jezus zei, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De gemeente is sterker dan de dood. Sterker dan, hè, zoals Paulus of Johannes zegt, hij die in u woont, is sterker dan die in de wereld woont. En de gemeente is de enige kracht die de kracht van de antichrist kan weerstaan. De gemeente van Jezus Christus. Ik heb eens verteld, zolang het zout hier op aarde is, en wij zijn het zout der aarde, kan het verderf nog niet toeslaan. Zolang het licht van de wereld hier op aarde is, en wij zijn het licht, kan de duisternis nog niet komen. Eerst moet het zout weg zijn. Eerst moet het licht weg zijn. En dan komt de macht der duisternis en het verderf over deze aarde. Tweede wat hier staat, in vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. We hebben iets wat de komst van de antichrist weerhoudt, dat is de gemeente van Jezus Christus. En we hebben iemand die de komst van de antichrist weerhoudt. En dat is niemand anders dan de Heilige Geest. Zolang de Heilige Geest hier op aarde woont in de gemeente, werkt onder ons, kan de antichrist zich niet openbaren. Die houdt het tegen. Het is duidelijk dat wij als gemeente van Jezus Christus hier op aarde de weerhoudende macht zijn, zodat de antichrist nog moet wachten. Maar zodra de dag van de Jezus aanbreekt en wij met hem verenigd worden, dan komt de dag des Heren, dan zal de antichrist zich openbaren, dan komt het oordeel van God over deze wereld, dan zal Israël werkelijk tot geloof komen en dan zal uiteindelijk Jezus met zijn verheerlijkte gemeente weer terugkomen op aarde. Ik heb u geprobeerd duidelijk te maken dat wij in een hele wonderlijke tijd leven. Waarin we zien dat de komst van Jezus dichtbij is, maar nog veel dichterbij de komst van de antichrist. De komst van de antichrist en zijn verschijning. En ik heb u de vorige keer verteld dat door de geest van de antichrist de rode loper al uit ligt. Alles is voorbereid voor de komst van de antichrist. Tot zelfs het geldsysteem in de maatschappij is al voorbereid, dat je zonder geld gewoon kunt kopen en buiten het geldverkeer gesloten kan worden als je het getal van de antichrist niet wil voeren. Ik heb u verteld over de geest van het feminisme, die ook in de kerk toegeslagen is. En waarin je heel veel ziet dat de kerk en de samenleving en de wereldpolitiek al helemaal voorbereid worden op die grote wereldleider die straks zal komen, voordat de Heer Jezus de enige koning wordt. Dus wat dat betreft, mensen, kijk eens wat meer omhoog. En weet dat Jezus, de komst van Jezus, niet de wederkomst, dan komt hij op aarde, hè? Maar de komst van Jezus heel dichtbij is en onze vereniging met hem. Daar kijken we naar uit. Amen. We gaan samen nog een lied zingen over die dag die zal komen. Ooit komt er een dag, lied 665 uit de bundel Opwekking. Thank you. Zullen we samen de Heer danken? Heer God, we zijn daar vanavond mee begonnen. Dat u een werk in ons begonnen bent en het zult voleindigen tot op die dag. Niet die dag van wraak, van duisternis, van oordeel, maar die dag van de Heer Jezus. Die dag waarop we verenigd worden voor altijd met u. Waarop het niet meer is dat u zegt, ik ben met je, maar waarop het werkelijkheid zal worden, wij met u, voor altijd. Heer, dank u wel dat we daar naar uit mogen kijken. Heer, we zien heel veel dingen om ons heen gebeuren. En we kunnen dat op allerlei manieren uitleggen. We kunnen soms ook allerlei theorieën daaraan vasthangen die misschien helemaal niet goed zijn. Maar het is wel zo, Heer Jezus. U geeft de tekenen aan de lucht. U heeft het gezegd, kijk naar mijn volk Israël, wat daar gebeurt. Kijk naar de natuurrampen. Naar de dreiging van oorlogen. Heer, en dan weten we, uw komst is nabij. En dan verlangen we, Heer Jezus, als bruid naar de bruidegom. Als lichaam verenigd te worden met het hoofd. En zo voor altijd bij u te mogen zijn. Heer, dat is van begin af aan de hoop voor de gemeente geweest. En die hoop willen we ook vanavond belijden. Heer, we willen u bidden, wilt u ons zegenen. Dat we, zoals we ook konden lezen van de gemeente van Philadelphia, dat u ons oproept om u te blijven verwachten. En natuurlijk, we horen het ook om ons heen. Jullie roepen het al zo lang dat Jezus spoedig terugkomt. Maar Heer, dan weten we ook dat 1000 jaar voor u maar 1 dag is. En 1 dag 1000 jaar. Heer, dat u wat dat betreft eergisteren gezegd hebt, Heer Jezus, ik kom spoedig terug. En natuurlijk is dat waar, Heer Jezus. Maar tegelijkertijd weten we ook, Heer, als we open ogen hebben naar de ontwikkelingen om ons heen, en we zien hoe de rode loper uitgerold wordt voor de komst van de antichrist op allerlei terreinen, dan weten we, Heer Jezus, dat uw komst nabij is. Heer, wat een geweldige hoop. En we danken u, Heer Jezus, dat u uw gemeente gekocht hebt met uw kostbaar en dierbaar bloed aan het kruis op Golgotha. En dat we straks door u ook weggehaald zullen worden en we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Voor u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn. U heeft uw plannen al lang klaar liggen. En we weten ook, Heer, dat uw volk Israël straks, het volk Israël wat nu nog zo ongelovig is en zo in ongeloof leeft en in zonde leeft, maar straks, Heer, zal dat volk van Israël tot op de laatste man zich keren tot u en bekeerd worden. En het grote zendingsvolk worden hier op deze wereld. En wereldwijd zal dat volk verkondigen dat Jezus koning is. Want u bent dan koning vanuit Jeruzalem. Heer, dank u wel voor die plannen die u zo neergelegd hebt in uw woord. Heer, wilt u ons vergeven als we daar soms helemaal niet in geïnteresseerd zijn of dat allemaal maar naast ons neergelegd hebben. Heer, het is de hoop voor de gemeente. En ik dank u wel, Heer, dat we daar vanavond over na mochten denken. Heer, wilt u ons met ons meegaan naar huis. Ons de komende week heel dicht nabij zijn. Dat we in uw nabijheid mogen leven. En ook af en toe zo eens even omhoog mogen kijken. Naar het moment dat u zult terugkomen, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 722 uit de bundel Johannes de Heer. Kroon hem met gouden kroon. Het eerste en het tweede couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we het met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en wij met hem verenigd zullen worden voor altijd. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.